Vanmorgen wil ik spreken met u over het evangelie van Jezus Christus. En ik lees dan met u het einde van Matteüs 9 en het begin van Matteüs 10. Als u dat eens opzoekt. Er staat in uw Bijbel de aard van Jezus werk. Matteüs 9 vers 35. Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en kwaal. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinigen. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en in geboden zeggende, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Geneest zieken, wijkt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Welke stad of welk dorp ook gij ook binnenkomt, onderzoekt wie daarin waard is en blijft daar tot uw vertrek. Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet. En dien het huis het waard is, zo komen uw vrede daarover. Doch indien niet, zo keren uw vrede tot u terug. En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schud het stof uw voet af. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. Zie, ik zend u als schapen midden onder wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven, maar wacht u voor de mensen. Tot zover. Vanmorgen wil ik spreken over dat evangelie van het koninkrijk der hemelen, dat Jezus heeft gebracht. Er staat boven in de pericoop, en dat hebben die vertalers wel goed gezet, aard van Jezus werk. De aard is een mooie uitdrukking. Ik zou kunnen zeggen, dat is nou het wezen van Jezus werk. Daar ging het om. En dan merk je opeens dat je geplaatst wordt in het volle evangelie. De aard van Jezus werk. Dat is dus waaruit ontsproot dit werk van Jezus. Daar zit dus een energie achter. Er zit iets achter wat Jezus doet dat zijn wezen uitdrukt. Dat het wezen van God uitdrukt. En dan zegt de Bijbelschrijver ergens, en daarmee heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. Opdat wij in zijn voetsporen zouden volgen. Nou, dan weten we nog wel dat we niet zo ver nog zijn. Maar in al geval zul je het goed in je gedachten moeten houden, dat de aard van Jezus werk ook de aard van ons werk moet zijn. En als wij in zijn voetsporen wandelen, dan mogen wij dan met... dan nog niet de zeven mijlslaarzen hebben, maar dan doen we het maar met kleine stapjes en met kleine schoentjes, maar wij willen hem volgen. En dan groeien wij al volgende naar zijn beeld toe. En we zien ook in dit gedeelte de nood die er was in die tijd in de kerk. Want Jezus was te vinden in de synagogen van de steden en van de dorpen onder de Joden. En daar werd hij geconfronteerd met een schare die was als schapen zonder herder. Een typische uitdrukking uit het Oude Testament. Want daar vind je dat als Israël verslagen was, en dan vloot het heen en dan staat er altijd als schapen zonder herder. Ze misten een herder die vervuld was met liefde tot de schapen. Zij miste leidslieden, wie het erom te doen was om de schapen te helpen. Jezus zelf was, als hij de scharen zag, en dan staat het er ook vaak, vol ontferming. Hij was bewogen, als hij die scharen ziet. En hij heeft in zich het wezen van God, de aard van God, om te helpen. En daarom wil hij ook leiding geven. Hij wil deze mensen binnenbrengen door de enge poort. Hij wil dat ze door die poort heen gaan en dan nederliggen in grazige weiden. Hij wil ze voeren aan rustige wateren. Hij wil hun ziel verkwikken. En daarom hebben deze mensen een poort nodig waar ze doorgaan. Dat die poort, die is eng. Weet u waarom? Dat is het evangelie van Jezus Christus. Dat is nu de enige weg die je brengt aan die stille en rustige wateren. Dat is de enige wereld die je ingaat, die je rust geeft en vrede en blijdschap. De Heer zegt, er gaan velen door een wijde poort en een brede poort en ze komen op de brede weg. En weinigen zijn er die door die enge poort gaan. En hij roept ons toe, strijd gij om in te gaan. En wat is die poort? Dat is die vernieuwing van denken, dat je bezig bent met de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. Met het evangelie van Jezus Christus. Daar heb je de enge poort. Want dat is voor velen een grote kunst. Dat is voor velen een zware opgave. Om bezig te zijn met de zichtbare dingen, dat gaat gemakkelijk. Maar Paulus zegt, die zijn tijdelijk. Die zijn vergankelijk. Maar, zegt hij in 2 Korinthe 4, maar de dingen die je niet ziet, de onzichtbare dingen, die zijn eeuwig. En daar houdt hij zich mee bezig. En daar hield Jezus zich mee bezig. En dat is niet die enge poort. En als je daar niet ingaat, in dat denken van de Heer, dan grijp je ernaast. Want dit evangelie van Jezus, van het Koninkrijk der Hemelen, zoals het hier staat, hij bracht het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is de oplossing van alle noden. Met uitsluiting van elke andere prediking. En dan merk je opeens dat je staat voor een exclusief evangelie. En dan vraag je af, Heere, wat is al deze eeuwen onder ons verkondigd? Heeft men verkondigd het evangelie van Jezus Christus? Of heeft men maar een verhaal verteld over Jezus? Paulus zegt, men heeft dat evangelie willen verdraaien. Of dat zegt Petrus, men heeft dat evangelie willen verdraaien tot zijn eigen verderf. Men heeft de scharen in verwarring gebracht. De Heer zegt, bedenkt de dingen die boven zijn. En als je de dingen bedenkt die boven zijn, dan ben je bezig met die geestelijke wereld. Die onzichtbare wereld. Het Marcus evangelie begint met begin van het evangelie van Jezus Christus. Dat heeft hij gebracht. En daar staat, bekeer je nou, verander nu van denken en gelooft dit evangelie. Dat is voldoende. Dat haalt je uit alle noden. Dat verkwikt je ziel. En een andere evangelie is een surrogaat. En Paulus zegt, en wie een andere evangelie brengt, is vervloekt. Dat wil zeggen, komt nooit vrij van de machten der duisternis. Paulus zegt niet, die wordt vervloekt. Hij zegt, die is vervloekt. Die is, komt nooit los. Die blijft altijd een gebonden mens, tot zijn dood toe. En de Heer merkt op dat er weinig arbeiders zijn om dit evangelie te brengen. Hij zegt, de oogst is toch zo groot. De ellende is zo groot, ook onder Gods kinderen. En daarom heeft hij arbeiders gehaald. En Jezus kon de arbeiders niet halen uit de stad van de theologie, Jeruzalem. Vanaf de universiteit waar de rabbijnen studeerden. Maar hij haalde ze aan de zelfkant van de maatschappij en van het land. Onontwikkelde, ongeletterde mensen, vissers uit Galilea, der heidenen, staat er dan nog achter. En met hen wilde hij zijn doel bereiken, omdat hij die anderen niet kon gebruiken. En hij zegt, ga nu maar vertellen wat ik verkondigd heb. En in Matthäus 13, vers 35 staat er: ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen is gebleven. Ik zal spreken over geheimenissen. De Heer zegt: ik maak je duidelijk de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. En Paulus eindigt zijn Romeinenbrief door op te merken: hem nu die bij macht is, u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus. Let erop op dat van. De prediking van Jezus, zoals hij dat destijds bracht toen hij die dorpen en steden rondging. Naar de openbaring van het geheimenis. Eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. En door profetische schriften volgens het bevel van de eeuwige God tot bewerking van de gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder de volken. Geloof dit evangelie. Het is een wonderlijk evangelie. Het is een evangelie van een geheimenis, van een mysterie. En predik nu dat evangelie van het koninkrijk der hemel, dat vol is van geheimenissen, van verborgenheden, vol van de onzichtbare wereld die je niet met je zintuigen kunt grijpen, wat je oog niet ziet en wat je natuurlijk oor niet kan horen. Dat heeft God weggelegd voor degenen die hem lief hebben. En dan zegt de Heer: laat nu dat evangelie volgen door de feiten, door het herstel, door de oplossing van je nood. Genees de zieken, wek de doden op, reinig de melaatsen, drijf boze geesten uit. Je komt in een andere wereld. En dat is juist het aanstotelijke van dit evangelie. Je wordt geplaatst in een andere dimensie van denken. Je komt in aanraking met een geestenwereld, met goede en kwade. En de Heer zegt: alleen het herstel is door deze prediking, door mijn evangelie. U is gegeven te weten de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Het herstel is alleen hierdoor. En er is geen andere weg. En dat grote mysterie is vanaf de schepping der wereld verborgen geweest. En dat is geopenbaard door Jezus Christus. Dat hebben ze in het Oude Testament niet gekend. Dat hebben ze niet voor de zondvloed gekend. Dat heeft alleen Jezus geopenbaard. En daarom is zijn optreden uniek. Wij kunnen ook niet een evangelie gaan prediken dat berust op het Oude Verbond. Want wij hebben een evangelie van Jezus Christus te brengen. De Heer zegt: dit evangelie van het koninkrijk moet over deze aarde gepredikt worden. En dan zal het einde zijn. Dan zul je zien wat voor kracht er zit in de woorden Gods die de Heer geopenbaard heeft. In dat koninkrijk der hemelen, daar is jouw strijd. Daar is jouw burgerschap. Daar is jouw overwinning. Daar begint het kwade en daar begint het goede. Daar begint de afbraak en daar begint het herstel. Dat is het mysterie. Het geheim van het koninkrijk der hemelen. En dan zeg je: waar wordt dat gepredikt? Je legt een hand op een zieke. Je ziet niets, de man heeft pijn in de rug. En je verdrijft een demon. En je zegt: mijn pijn is weg. Nou, dat is nou een mysterie. Dat kun je met je ogen niet zien en dat hoor je niet met je oren. Dat is iets uit een wereld waar je niet in staat met je vleeselijke benen. Kijk, daar heb je nou het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Het is geen wonder dat de Heer zegt: dat is een mysterie. Dat is een verborgenheid, dat is een geheimenis. Als u gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan zie je niets. Kijk, als ik iemand doop in water, dan zeg je: hey, die man die wordt daar ook behoorlijk nat. Huh? En wat is die lang ondergebleven? Dan kun je opmerkingen maken, maar als iemand gedoopt wordt met de Heilige Geest, dan gaat het mysterie van het koninkrijk der hemelen in werking. En daarom zegt Paulus: het geloof is door het horen. En het horen door het gepredikte woord, en dan zegt de nieuwe vertaling gelukkig, van Christus. Het woord van Jezus Christus. In Romeinen 10. Het woord van Christus, dat wil zeggen: ik neem zijn evangelie over. En dan staat er: hij ging de steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen, verkondigde het evangelie van het koninkrijk. En dan de resultaten. Dat is het herstel-evangelie. En er is geen andere weg dan dit evangelie. En dan kun je heel goed begrijpen dat je ergens alleen komt te staan. Want dit evangelie was in het oude verbond niet bekend. Het is verborgen geweest vanaf de schepping der wereld tot Jezus Christus. En wat is er in de geschiedenis van terechtgekomen, van deze prediking? Het grote mysterie van de doop met de Heilige Geest, van de handoplegging, van het uitdrijven van demonen. En dan zullen we moeten beseffen dat we hier te maken hebben met realiteiten. Kijk, wij kunnen dit wel als een leer aanvaarden en zeggen in de naam van Jezus een macht aanspreken, maar is dat nou een werkelijkheid voor je? Ben je bezig te bedenken de dingen die boven zijn? Of neem je dat nu maar klakkeloos over als een aantal formules, als een soort toverformule? Maar je zult moeten weten dat je met de realiteiten te maken hebt in de geestelijke wereld. En de Heer heeft gezegd, dit geeft je de oplossing in je leven. Dat is het grote mysterie dat de Heer geopenbaard heeft. Die hele onzienlijke wereld van goed en van kwaad. Van die machten der duisternis die je schade aanbrengen, je verleugenen, die je verzieken, die je verzondigen. En ook het heil van Gods geest die herstelt en geneest. Dat heeft de Heer geopenbaard. Mozes, hoe groot ook, heeft nooit één demon uitgeworpen. En David heeft nooit één zieke de handen opgelegd. De profeten hebben dit evangelie ook niet kunnen verkondigen. Maar dat heeft de Heer gedaan. En hij zegt tot zijn discipelen, en jullie moeten het ook doen. Hij stuurde ze met diezelfde boodschap op pad. En later stuurt hij de 70 nog eens uit. Hij zegt, doe het ook maar zo. En als hij heen gaat van de aarde, dan zegt hij, de gelovigen zullen deze tekenen volgen. De gelovigen, waarin? Ja, in mijn evangelie. Maar daar heb je nou ook echt geloof voor nodig. Waarom? Omdat je er niets van ziet. En dat je toch aanvaarden moet de realiteit ervan. Dat is nu de geheimenis, het mysterie staat er in het Grieks, het mysterion van het evangelie van Jezus. Je ziet er niets van. Met je natuurlijke ogen. De Heer zegt, en daar gaat het om te geloven. Het geloof, zegt Paulus in de Hebreeën, grijpt iets wat je niet ziet. Het is een bewijs van de zaken die je niet ziet. En als ik dat geloof, dan weet ik, het is zo. En je ziet met je als natuurlijk mens niets. Daar heb je ook niets aan. En als we dan de weg van Jezus zien gaan, zoals Handelingen 10 vers 38 zegt, dat hij rondging goeddoende en genezende alle die van de duivel overweldigd waren. Daar heb je hem weer. Waar zit hij? In dat koninkrijk der hemelen. En waar moeten wij zijn? In dat koninkrijk der hemelen, om hem te wederstaan, om hem aan te vallen. De Heer zegt, predik nu dat evangelie. Dan zeg je, ja, ik zie er niks van. De Heer die zegt tegen mij ook, predik dit evangelie. Want dat alleen geeft de oplossing. En we hebben al 2000 jaar zoveel meegemaakt, maar nog nooit de oplossing gezien van de noden onder Gods volk. En weet je wat het allergrootste geheimenis is van dit evangelie? Je zou het niet geloven, het is te grijpen. Laat ik het in 3 woorden zeggen. God is goed. Je zou zeggen, dat moet iedereen dan toch met zijn beide handen aanvatten. God is goed, spreek vanzelf. Dat moet je geloven. Men heeft altijd geleerd dat God goed en kwaad is. En de Heer heeft ons duidelijk gemaakt, God is goed. Want hij zegt, breng nu maar mijn evangelie en je zult zien wat er nu gaat gebeuren. Dan zul je zien hoe het werkt in het herstel van de mens. Dat de blinden zien worden, de doven gaan horen, maar laat ze worden gereinigd. God is goed. En men heeft altijd geleerd, God is wel goed, maar hij is ook nog kwaad. Hij is net als een mens. En de sluwheid van de duivel blijkt al in Genesis, dat hij de mens wijs gemaakt heeft, dat hij net is als God. Gij zult als God zijn, goed en kwaad. En men heeft dus God gemaakt naar het beeld van de mens. En wat is het evangelie van Jezus Christus? Dat hij de mens weer maakt naar het beeld van God. Ziet u het enorme verschil? Hebben wij een God die ons beeld is, goed en kwaad, of hebben wij een God die ons omvormt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis? Zoals er staat in Romeinen 8, opdat wij den beelde des zoons gelijkvormig zijn. En dan zegt Johannes, wij zullen hem gelijk zijn. En als je het beeld van, de zoon gelijkvormig bent, dan ben je ook het beeld van God gelijkvormig. En daar draait het hele evangelie om. Gelooft u dat God is als een mens, of gelooft u dat een mens wordt als God? Daar is een groot verschil in. Dat is een verschil tussen licht en tussen duisternis. Als u gelooft dat God is als een mens, goed en kwaad, dan blijft die mens tot zijn dood toe goed en kwaad. En dat wordt ook geleerd. We blijven tot onze dood toe zonder. Of geloven wij dat wij veranderen naar het beeld van de goede God? Dan wordt geopenbaard de zonen Gods, die hem gelijkvormig zijn. Voor vele mensen is God als een ouderwetse vader. Hij bidt met zijn kindertjes. Hij wandelt met zijn kindertjes. Maar hij slaat er ook behoorlijk op, zodat ze van pijn wegkruipen. Dat zie je in het Oude Testament. Houd hem in de gaten. Dan is hij goed. Maar je moet hem niet te vervelen, je moet hem niet irriteren, want dan weet je het wel. Nou, dan heb je God net als een aardse vader. Jongen, als hij geïrriteerd wordt, beste vent verder hoor. Maar, nou, zo is het beeld van velen ook God. Hij heeft nog altijd die stok achter de deur staan. En als het dan niet goed schiks gaat, dan gaat het kwaad schiks. Maar gaan zal het. En zo lopen in het Oude Testament twee draden. Ik zou het kunnen noemen een zwarte en een witte draad door elkaar. Helemaal ingewikkeld. Zwart en wit. God is goed. Dat zong de psalmist al. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. He? Maar daar staat ook, hij verdelgt en hij slaat je. God maakt ziek en hij heelt. Hij kan het allebei. Hij doodt en hij maakt levend. In Job staat, hij slaat wonden en hij geneest je. Hij is bovendien al behoorlijk jaloers. Ja. Nou, dat is nou een beeld van God naar de mens. Zo is de mens ook. Mens is ook niet één stuk nijd. Dus je hebt goede luiden tussen, maar ja, niet altijd natuurlijk. Iedereen herkende dat vroeger. God is goed, natuurlijk. Staat in het Oude Testament. En zo goed hij duurt tot in eeuwigheid. Maar wat is goed? Je kunt ook een stevig huis hebben. Je zegt nou, de auto die gaat, een zware vrachtauto gaat er langs, maar het schudt niet. Zoals mijn huis. Ja. Jezus verbond God met goed. Niet dat hij stevig in elkaar zit, dat wil iedereen wel geloven. Niet waar? Net als een timmerman die zegt, een goed stuk hout. Daar kan je een kast van maken en nou, die staat over 200 jaar nog. Maar Jezus verbond Gods goedheid met weldoen. Met liefde. Met herstel. Jezus verbond Gods goedheid met moreel goed. De Jacobus zegt, hij is de vader der lichten. Er is geen duisternis in hem. God overwint altijd het kwade door het goede. Anders zou hij het ons niet voorhouden. Overwint het kwade door het goede. Nou, maar hoe doet God het dan? Of zou hij ons een andere levensregel voorhouden dan hij zelf doet? Als God aan het einde staat van het herstel, dan heeft hij het kwade overwonnen door het goede. En nooit het kwade weerstaan met het kwade. Want Jezus zegt, wederstaat de boze niet. Dat wil zeggen, doe het niet met gelijke munt. Maar overwin het kwade door het goede. En dat doet God ook. Prent dat diep in je hart, dat wat God mij voorhoudt, dat hij dat zelf ook doet. Maar het zou toch al treurig zijn als God mij een andere levensregel voorhield dan dat hij zelf heeft. De scheppingsgedachte is, de mens zal zijn naar het beeld van God. Een geestelijk wezen. Een goed mens. Die in het goede volhardt. Van God kan gezegd worden altijd het goede doende. De duivel tast het wezen van God aan. Hij tast het wezen van God in mij aan. Hij wil vernielen, hij wil roven, hij wil stelen, hij verziekt. En God reageert nooit op een duivelse wijze. De duivel krijgt God nooit uit zijn evenwicht. De duivel krijgt God nooit uit het licht. God reageert nooit wetteloos. Zelfs niet tegen de duivel. Dat is nu het mysterie van God. Dat is nu het allergrootste mysterie dat Jezus heeft duidelijk gemaakt. Dat God altijd goed is. Dat is de verborgenheid van Gods wezen. Dat is haast ongelooflijk. De duivel is bezig om de scheppingswetten te verbreken. Hij maakt je ziek. Hij maakt je zondig. God doet nooit mee door er nog een schepje bovenop te leggen. Hij zei, jij hebt kwaad gedaan. Nou, dan krijg je nog meer kwaad. Je bent fout geweest. Nou, dan zou ik je nog eens een dreun verkopen erbovenop. Want de wil van God is het goede. Want een evangelie, begrijp u nu dat het een geheimenis is? Want dat accepteert de natuurlijke mens niet. Ook vele christenen accepteren dat niet. Die zeggen, ga zo gemakkelijk niet. De wil van God is het goede. De wil van God, zegt Paulus, is het welgevallige. Alleen maar het welgevallige. Hij beantwoordt nooit iets door ook nog verder te vernielen. Oh, jij bent aan het stuk maken. Nou, dan zal ik je ook verder, dan zal je eens merken wat stuk maken is. En nou ga jij eraan. God vernielt niet. God beschadigt niemand. God maakt niemand ziek. Geweld komt nooit voor onder de wetten van God. God drijft nooit zijn zin door met geweld. Met kastijden. Met slaan. Met bitsheid. Met venijn. De Bijbel spreekt van een wet van zonde en van dood. Dat is kwaad met kwaad vergelden. Het kwade met hardheid beteugelen. Ja, dat doet de overheid. Behoort het tenminste te doen. De overheid beteugelt het kwade met het kwade. Waarom? Omdat ze leeft op het terrein van de boze, van de overste van deze wereld. En van de overheid kun je niet zeggen dat ze in de hemelse gewesten zich thuis voelt. De overheid, dat is niet een lichaam dat in de hemelse gewesten functioneert. Dat verwachten we ook niet. Nou, die moeten het dan doen op de oud-testamentische wijze. Kwaad met kwaad. Oog om oog en tand om tand. Ja. Want de overheid die heeft geen macht in de onzienlijke wereld. Je zegt, ik heb je macht gegeven. Over heel de legermacht van de vijand. Nou, maar dat heeft de overheid niet. Omdat ze. Nou, die moeten het dan doen. Op de oud-testamentische wijze. Kwaad met kwaad. Oog om oog en tand om tand. Ja. Want de overheid die heeft geen macht in de onzienlijke wereld. Je zegt, ik heb je macht gegeven. Over heel de legermacht van de vijand. Nou, maar dat heeft de overheid niet. Omdat ze overheid is. De overheid pakt de mens aan. En die zegt, ik zal de mens straffen. Kwaad voor kwaad. En God zegt tegen zijn gemeente, je moet de mens niet pakken, maar je moet de geest pakken. Die het veroorzaakt. Ik geef je macht over de boze geesten. De Heer heeft nooit tegen ons gezegd, ik geef je macht over mensen. De overheid heeft macht over mensen. Wij moeten macht hebben over de boze geesten. De overheid beteugelt het kwade door het kwade te doen. Je hebt gestolen, je gaat de cel in. Nou, dan krijg je dus nog een schepje bovenop. Omdat de overheid beschikt niet over de wet van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe regeert de boze zelf? Over zijn eigen engelen. Dan moet je eens afvragen. Dat is ook een leger. Jezus spreekt over de legers van de boze. Over zijn koninkrijk. En dat koninkrijk is nooit tegen zichzelf verdeeld. In Matthäus 12 staat, indien zijn koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, dan kan het niet bestaan. Nou, dus de duivel die heeft onder zich een massa onheilige, onreine engelen. Maar het is het stelletje wel. Dat zijn geen gehoorzame jongens. Maar die al die engelen stuk voor stuk, die zijn vervuld met haat. Allemaal zijn wrevelig, geïrriteerd. Zijn allemaal onrein, zijn allemaal jaloers. Zijn allemaal achterdochtig. Ze willen er allemaal opslaan. Nou, je zult zo'n leger onder je moeten hebben. Ieder die kijkt naar zijn buurman met haat in de ogen. Nou, en over dat leger moet de duivel regeren. Nou, dan is zijn knots nog harder dan de rest. Dat doet hij met geweld. Dan zegt de Bijbel, er zijn tronen, er zijn vorsten, er zijn machten. Dat is de hiërarchie van de duivelse leger. De duivel houdt ze er met geweld onder. Ik kan geen voorbeeld beter verzinnen dan wat ik in de oorlog gezien heb. Toen ik in de Grebbelinie zag, toen die Duitsers binnenkwamen. Ja. En dan is het, je marcheert maar. En schieten ze een paar dood. Met geweld vullen ze de rijen op. En je zingt. En dan was het zingen en dan zongen ze. Daar heb je dat geweld. Niemand had iets te vertellen. En dat waren geen beste jongens en geen brave jongens. Maar ze deden allemaal wat er gezegd werd. Waarom? Omdat ze anders... ze werden met de knoet geregeerd. Nou, dat doet de duivel. Dat is nou echt het systeem van de duivel. Je vindt dat in Joël beschreven. Als de stad Jeruzalem aangevallen wordt. Als helden rennen ze, die duivelse machten. Krijgslieden beklimmen zij de muur. Ze gaan ieder op eigen wegen. Ze lopen niet door elkaar heen. De een verdrinkt de ander niet. Iedere strijder gaat zijn eigen weg. En tussen de wapens door dringen zij voort. Zij laten geen bres in hun rijen ontstaan. Dat wil zeggen, als er één weggeschoten wordt, staat de ander al op zijn plek. En ze lopen maar door. Al staat die mitrailleur te schieten, zij lopen door, want ze moeten door. Ze stormen op de stad, ze rennen de muur op, ze klimmen in de huizen. Allemaal blindelings gehoorzamen. Bevel is bevel. Dat was de SS'er. Nou, dat was een typische schilderij van wat een duivels leger doet. Met geweld. God is goed. Heeft zo'n leger niet. Nee. De militia Christi ziet hier wat anders uit. Goede meester. Zeggen ze tegen Jezus. Goede meester. Jezus was goed. Maar weet je wat ze niet wisten? Dat Jezus goed was. Dat zagen ze voor de ogen. Wat deed hij allemaal niet? Herstel. Aan de lopende band. Goede meester, Jezus zegt, nou moet je eens beginnen bij het begin. Dan moet je zeggen dat God goed is. Dat heb je nou nog nooit gezegd. Wat noem je mij goed? God is goed. Begin daar nou eens mee om te zeggen dat ik de afdruk ben van het goddelijke wezen. En die gelijkenis van, dan kun je zien dat God moreel goed is. Hij is ethisch goed. Hij kan geen kwaad doen. Hij kan niet iets doen dat hard is. Dat iets uit elkaar slaat. Hij kan alleen maar iets in elkaar zetten dat het weer mooi wordt, dat het weer goed wordt. Net als die gelijkenissen van die arbeiders in de wijngaard. De Heer die zegt, omdat ik goed ben, jullie oog is boos, omdat ik goed ben. Ja, en dat is nou treurig. Dat er mensen zijn, dat is echt het duivelse, ze worden pas loeiend als een ander goed is. Je ziet het wel eens in een gezin. Tegen moeders, weet je wel. Moeder is door en door goed en zo'n man die kan dat, zo'n echtgenoot die kan het eigenlijk niet hebben, dat die vrouw zo goed is. Die irriteert zich aan de goedheid van zijn vrouw, of dat er zijn kinderen, die kunnen niet hebben dat moeder altijd vriendelijk is. Dan vallen ze uit omdat ze zo vriendelijk is. Dan is hun oog boos omdat jij goed bent. God is goed, gij hebt gehoord dat de overheid zegt oog om oog en tand om tand. Jezus zegt, doet wel degene die u haten. Hebt u vijanden lief. Bid voor wie u vervolgen. Waarom? Opdat gij zonen moogt zijn van uw vader die in de hemel is. We hebben het vanmorgen nog gehoord. Zo'n vader, zo zoon. Mijn vader, hè? Vader, de zoon die lijkt op zijn vader. Want zo is vader ook. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goede. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Zijt gij die er dan volmaakt gelijk uw vader in de hemel volmaakt is. Volmaakt goed. En dit evangelie, dat geheimnis van het koninkrijk wordt in de wereld, in de godsdienstige wereld niet geaccepteerd. Daar heeft Israël zich aan gestoten. Want dat speelt zich volkomen af tegen de machten der duisternis met behulp van de Heilige Geest en de Heilige Engelen. En daar zit de verharding van Israël in. Paulus zegt, Israël is verhard geworden. En weet u wat verharding is? Als je een godsdienst hebt die georiënteerd is op het uiterlijke, dan zeg je, ik dien God met een mooie tempel. Omdat er een priester loopt met een mooi kleed, of een dominee met een toga, omdat je gewijde boeken hebt, of je kijkt ernstig. Ja, want dat is ook al zo'n camouflage waarmee je iets verbergt van de gemeenschap van God die je niet hebt, dan trek je nergens de gezicht. Nou, als je geen gemeenschap met God hebt en de mensen worden religieus, dan gaan ze ernstig kijken. Moet je maar eens opletten. Want dan hebben ze tenminste iets in de zichtbare wereld. Jezus heeft nooit iets in de zichtbare wereld gebracht. En nu wordt dat evangelie niet geaccepteerd. Je moet op aarde iets kunnen tonen. Een aantal mensen. Een mooi gebouw. De Heer zegt dat evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden. Dat is die onzichtbare wereld. Nou, de natuurlijke mens, die haalt daar zijn schouders voor op. Ik kan het niet zien hoor. God is goed. De ogen des Heren gaan over de gehele aarde. Om te loeren of je weer wat fout gedaan hebt. Zou die weer mis zijn, dan pak ik hem vandaag of morgen, is goed bij de kraag. Nee, de ogen des Heren gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan hen wie hart naar hem volkomen uitgaat. Meer kan God niet doen. En als je hart niet naar hem uitgaat, dan kan hij niet bijstaan en dan zit je vanzelf aan de verkeerde kant en dan valt de vijand wel op je aan. Die hoeft God niet te sturen hoor, de boze engelen. Die komen gauw genoeg. Zorg maar dat je aan de goede kant staat. Johannes evangelie zegt, niemand heeft God ooit gezien. Ze hebben er geen notie van gehad. De enige geboren zoon, die in de boezem des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. En dan staat erbij, en uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. De apostel zal laten zeggen, menigerlei genade. Daar hebben we prekenserie over. Zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Ik kan me niet oriënteren op de oud-testamentische heiligen. Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem. Ik ben de goede herder. En dat was volkomen nieuw. En de schapen volgen de goede herder. En de herder die roept zijn schapen bij name. En de stem van de vreemde volgen zij niet. Kan ook nog. Er zijn stemmen van vreemde machten, die zich voordoen als engelen des lichts. Ik heb van de week nog tot de broeders gezegd, voor mensen die zo ontzaglijk lief zijn, de Heer die waarschuwt ook nog tegen die lieve mensen. Hij zei, want ze kunnen wel eens zijn wolven in schaapskleren. Die moet ook nog in de gaten houden. Dan gaat het erom om het evangelie van het koninkrijk. En dat is een zware en keiharde strijd in de geestelijke wereld. De schapen kennen mijn stem. Kenden de oud-testamentische gelovigen de stem van God. De Heer zei, jullie krijgen de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Als ik een sleutel krijg, kan ik een deur openen. En als ik de sleutel van het koninkrijk der hemelen krijg, dan wordt mijn verstand geopend. Dan krijg ik andere denkbeelden. En dan ga ik zien. Wat ik vroeger nooit zag, ga ik nu opmerken. Dan heb je sleutels van het koninkrijk. En de Heer zegt, zullen het vanmorgen worden en dan bind je maar. Op aarde. En dan in de geestelijke wereld is het gebonden. Je bindt die macht maar, die je dwars zit. En je maakt je maar los van die macht. Je ontbindt je maar van die macht. En het zal gebeuren. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Dat zagen de mensen in het oude verbond niet. David was een man naar Gods harten, maar hij onderscheidde de stemmen niet altijd. Hij volgde wel terdege de stem van de vreemde. En dan lezen we in de Bijbel, en de toren des Heren ontbrandde tegen Israël. En hij zette David op en die zei, tel dat volk. En David tellen. Want de stem des Heren had het gezegd. En dan lees je later, lees je, en Satan keerde zich tegen Israël. En hij zette David aan en hij zegt, tel dat volk. Nou, welke stem had hij nou gehoord? De ene keer lees je, God zei, David tel het volk. En als David het doet, dan krijgt hij de ene narigheid en de andere. En later staat er, Die man, die schrijver, die was er beter ingelicht. Die zei, de duivel deed het. Nou, dan zeg ik, dan heeft hij de stem van God niet kunnen volgen. Dus de stem van de goede herder heeft hem niet onderscheiden. Mozes sprak van, met God van aangezicht tot aangezicht. Maar hij stond daar bij de wateren van Meriba. En hij zag dat volk. En hij zag die machten niet. Maar hij zag dat murmurerend volk en dat irriteerde hem mateloos. Hij had het al zo vaak mee bij de hand gehad. Ze leerden het nooit. Hij maakt zich driftig en hij slaat erop op die rots. En wat gebeurde er? Ja, Mozes werd de dupe. En wat zegt Judas? De brief van Judas in het 9e vers. Mozes zag niet dat er een enorme strijd was om het lichaam van Mozes. De duivel streed met Michael, de aartsengel, om het lichaam van Mozes. En de duivel zegt, ik gebruik dadelijk die hand van Mozes. En hij zal erop timmeren. En je zult hem eens dadelijk tekeer horen gaan tegen het volk. En Michael, die kon dat niet weerstaan. En Michael, die twistte met de duivel. En die zegt, de Heer is straf voor jou. Voor jouw daden. Dat je een man gods hebt erin laten tuinen. Mozes heeft het niet onderkend. Ja, toen hij het zag, was het te laat. Iedereen zegt, God is goed. Dat staat in de Bijbel, je bent orthodox. Staat ook in het Oude Testament. Maar als men zegt, God is goed, dan vult iemand een begrip in met een andere gedachte. Kijk, bij dat woordje goed, denkt ieder het zijne. Je vult iets in dat jou ligt. Dan is dat goed niet meer zoals Jezus het deed. Jezus heeft laten zien dat God goed was. Maar als de mensen zeggen God is goed, dan vullen ze hun eigen begrippen daarvoor in. Zoals iemand zegt, dat pak slaag, dat is goed voor hem hoor. Spat hem erop. Nou, dat is ook goed, zegt men. Dat heb je. En dan zeg je, net goed. En dan krijg je een goede dreun. En dan heb je zo'n grote snee over je wang. En dan zeg je, net goed hoor, hij had er maar aan moeten blijven. Ja, net goed. Ja, dat, zo zeggen de mensen, dat is goed hè. Nou, dat was goed voor je. En ze zeggen, zo denkt God nu ook. Het is wel goed voor je. Nou, ik heb je 10 keer gezegd, je moet eruit blijven. Nou voel je het. Het is goed, joh. Het is goed. God zal zich wel wreken, dat is goed voor je. Je bent nog niet met hem klaar. Ik kreeg verleden week een brief. God heeft mij die ziekte gegeven. Omdat hij goed voor me is. Met de gedachte, nou is net goed voor me. Net goed. God voedt zijn volk op door herstel. De zoon die ging door het land. Heeft nergens de zweep overgehaald. Hij gezegd, nou ik ken het anders ook. We hebben daar profeten in het noorden van het land. En die profeteerden onder het motto. De zweep van het oordeel erover. God heeft zijn zoon gestuurd om te herstellen. Niet door ellende te geven. Jezus ging het land door herstellende. Om te verlossen uit de hand van onze vijanden. Niet om een pak slaag te geven. Die vader van de verloren zoon, dat was een bij uitstek slechte vader in het oog van de orthodoxe mensen. Die man, die jongen, die komt terug, geen enkel verwijt. Nou zie je maar, dat ik gelijk had. Ik heb je toch gewaarschuwd. Wat deed die vader? Die zag alleen maar uit of die jongen nog eens terugkwam. Nou, dan moet je toch wel door en door goed zijn. Dan zou je ook aan Eli. Ja, en dat is nou het beeld van de hemelse vader. Alleen maar uitzien hoe goed God is. Hij regent over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. We zouden zeggen, had nooit die jongen die centen mee moeten geven. Centen! Nooit hoor. Nooit zou je van mijn centen dat kunnen doen. Maar waarom kwam die jongen terug? Waarom kwam die jongen terug? Omdat hij wist dat het daar goed bij zijn vader was. Hij zei, die knechts van mijn vader, nou die hebben nog overvloed om te eten, het is toch zo'n goede kerel. He? Hij kwam tot zichzelf. En hij zegt, jongen, ik ga naar huis. Toen hij tot zichzelf kwam, hij zei, thuis, mijn vader, zo. Hij zet me niet tegen de muur, niet waar? Ik krijg geen pak slaag, hij droogt me niet af. Geen snel gerecht, maar een goed gerecht op tafel. He? Goed eten en drinken. Weet je wat die zoon wist? Hij kende zijn vader. Hij kende zijn vader. Hij zegt, als ik thuis kom, daar weet ik wel hoe die is, of het is hij altijd geweest. Hij was enkel goed. Ja. En zo zegt de heer, heb je het nou in de gaten? Hij zegt, opdat jullie de voetsporen volgen van mij. Wil je dat nou doen? Mijn voetsporen volgen. Altijd goed zijn. Kunt u begrijpen dat dat ergens op verzet stuit? Bij man en vader. Misschien ook bij moeder. Nee? Maar ik kan het me levendig voorstellen. Dat je zegt, ja, maar als ik nou toch zo moet gaan doen. Nou, dan gaan mijn hele gezin erom. Ja. Ja, als je nou enkel goed bent. Tje, je zult het ergens moeten doen in het geloof. Ja. Daar heb je nou nog geloof voor nodig ook. Daar heb je nou voor 100% geloof voor nodig. Om te doen wat Jezus zei. Kijk, op die andere manier, ja, dat doe je buurman ook wel. Die helemaal niet gelooft. Ben niet voor nodig. Gebruik je gezond verstand dan voor. Je natuurlijk verstand. Je kind vasthouden. Met alle liefde die je hebt. En daar gaat het juist om. Ook al gaat hij de verkeerde kant ook op. Dat is de kunst. Jezus zegt, om iemand lief te hebben die jou lief heeft, dat is geen kunst. Dat doen de heidenen ook. Maar iemand vast te houden die de grootste scheldwoorden naar je hoofd gooit. En dat is een kunst. Nou, dat leert het evangelie van het Koninkrijk de Hemel, want die zegt, dat is die jongen niet, maar dat is die macht. Heer, hoe scheid ik de macht en de jongen? De Heer zegt, waar jij onbinden zal, dat zal onbonden zijn. He? In het Oude Testament was God zo vriendelijk en die wist het wel, ze hebben geen kennis voor mij. En die heeft de tijden van de onwetendheid voorbij gezien. Er zijn ontzaglijk veel fouten gemaakt. Maar de Heer die heeft het tenslotte toch nog overgezet in het nieuwe Jeruzalem. Maar langs deze weg kom je tot de volmaaktheid. Hoort u het goed? Het Oude Testament, daar was het als je maar rechtvaardig was. Maar de Heer zegt, wees gij lieden dan volmaakt. En wij streven naar de volmaaktheid. Nou, die hebben niet veel christenen hoor, die naar de volmaaktheid streven. Want dat is voor hen dan ook weer die vrome wens. Ja, dat worden ze dan toch niet. Als ze er maar met de hakken over de sloot komen in de geestelijke wereld, dan zeg je, jongen, ik heb nog geboft. Nee? Ja. Door de leer van Jezus hebben wij God leren kennen. Dat is nou het mysterie, het geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen. De verborgenheid. God is goed. En die verborgenheid is geopenbaard. En het blijft nog een mysterie. Dat is het aspect daarvan. Je kunt erin doordringen, maar je kunt er nooit met je natuurlijk verstand bij. En je ogen zien het niet. En je natuurlijke oren horen het niet. Het is weggelegd voor degenen die God liefhebben. De diepste gedachten van God. Je krijgt inzicht in de werkelijke bewerkers van het kwaad. En je weet dat je als zoon van God macht hebt over die geestenwereld. Dat je erboven staat. Jezus riep zijn discipelen bij elkaar en zegt, kom hier jongens, ik geef je macht. En de Heer die zegt tot de gelovigen, ik heb je macht gegeven over de vijand. Ze hebben macht om te zeggen tot de duivelen, wijkt. Jezus, drijf ze weg. En je maakt maar een kloof tussen jou of dat kind en die machten. Een onoverbrugbare kloof. En als ze terugkomen, dan vallen ze nog in die kloof heel diep weg. En andere machten die hun woning verlaten, de Heer die zegt, je werpt ze maar in de afgrond. En je bindt ze maar met ketenen van de duisternis. Dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen, dat kun je alleen in het geloof beleven. Heb je het nou in de gaten? Je ziet er niks van. Ja. En nu sta je voor de consequentie, hoe ga ik nou mijn leven verder inrichten? Nou zou je het waar moeten maken. Daarvoor zeg ik, je kunt het wel zo ongeveer navertellen, want je hebt het hier al vaak genoeg gehoord. Maar om het nou te realiseren, dan zeg ik ga de weg van Jezus. Ja, ja. Ik ga de weg van Jezus. Maar zingen. Ik ga de weg van Jezus. En dan zingen we al terecht in je stijl. Hè? En je gaat omhoog, ja. De weg van Jezus. En je kunt je zintuigen niet gebruiken. De rechtvaardige leeft door zijn geloof. Ja. En als je dit gaat zien, dan zeg je, heren, ik ga eens geloven. En wanneer moet je je geloof in werking stellen? Als de zintuigen je een andere kant op sturen. Als de situatie is dat je zegt, maar nou ga ik eraan. En nou gaat het fout. En nou gaan we met ons gezin eraan. De Heer zegt, en nou moet je eens in het geloof gaan staan. Dat mijn woord de waarheid is. De rechtvaardige leeft uit het geloof. Die ziet hoe het werkt in de onzienlijke wereld met zijn geestelijke ogen. Die discipelen die liepen stage. Maar de Heer die zegt tegen ons, ik heb je mijn geest gegeven. En nu ga je maar met die geest aan het werk. En die put het uit het mijne. Die haalt het uit het mijne. En houd dat nou maar goed vast. Haal het uit de woorden Gods. En ga door met dit evangelie. Want dat einde komt. De wereld zal het zien. En als u niet meedoet, dan komt er een ander. Maar dit evangelie zal over de wereld gepredikt worden. Want de Heer gaat zijn parlement bij elkaar halen. Waardoor hij de hele schepping gaat herstellen. En als je ziek bent, dan haal je de. Oh ja, de oudste. Moet ik nog geloof hebben. Voor Jan en voor Piet. Ja. En de Heer zegt, en nou als je dan je beleidt je zonde als je ze hebt, en dan, nou, dan zalven ze. En het gebed is geloof, zal de zieke genezen. Ja. En zo ga je er maar op los. En dan zeg ik, heren, we gaan maar door. Waarom? Ja, als u een ander evangelie weet, dan moet u het maar zeggen. Maar Paulus zegt, als je een ander evangelie brengt, dan ben je vervloekt. Dat wil zeggen, dan kom je nooit los van de machten der duisternis. Dus er is geen weg terug. Het is net als bij Maurits, bij de slag bij Nieuwpoort, je hebt je schepen weggestuurd. Ja? De schepen achter je verbrand, zeggen ze dan. Ja. Ja. De Heer zegt, breng dat evangelie maar. En dan wil ik eindigen met dat merkwaardige Heer die zegt, en als je nou bij iemand komt, je zegt, de vrede is over je. Ja, dat staat er nog. Ja? De vrede. Als gij een huis binnentreedt, geef het de vredegroet. Dan heb je nou het evangelie van Jezus Christus. Niks anders. Vrede brengen. Heil brengen. Verlossing. En als ze het niet willen, dan eens eventjes de waarheid zeggen. Dan zeggen, nou, en als je het niet gelooft, de Heer die zegt, dan ga je gewoon verder. Dan ga je kijken waar een ander het wel accepteert. Maar hij zegt, die vrede, die komt bij je terug. Die hoef jij niet terug te halen. Je moet niet zeggen, nou zul je het merken, en nou dit en dat. Nee, maar als iemand het evangelie niet aanvaardt, heeft hij geen vrede. Dan komt hij niet tot een oplossing van zijn noden. Dus als je dit evangelie niet gelooft, de Heer zegt, dit is de enige oplossing hoor, voor je leven. Voor tijd en voor eeuwigheid. En dan komt die vrede vanzelf terug. En de Heer zegt niet, dan zal het je vergaan als Sodom en Gomorra. Maar het resultaat is zo. Want ze zijn overgeleverd aan de machten der duisternis. Die hun spel met die mensen spelen. Hier zeggen, maar jij brengt alleen de vrede. Jij brengt alleen het evangelie van de verlossing. En als de mensen dit weigeren, dan doen ze dat voor hun eigen, op hun eigen risico. Hoef jij geen steentje aan bij te dragen. Jij hoeft ze geen hel en verdoemenis te prediken. Dat laat je maar aan die mensen over. Want daar ben je niet voor geroepen. Jij bent alleen geroepen om dat volle, heerlijke, blijde herstel-evangelie te prediken. Zullen we daar dan maar eens mee beginnen? De Heer zal ons zegenen. Amen. Vader in de hemel, wij danken u dat we zo met elkaar zijn. Om het nog eens te overdenken. Heer, hier zitten wij nu als gemeente van Jezus Christus. En we horen deze woorden van u en ze gaan over ons heen. Ze komen in ons hart. En we zeggen, Heer, hoe zal dat eindigen? Waar zullen wij terechtkomen met dit evangelie? Wat gaat er onder ons gebeuren? Hier, wanneer wij de profetieën horen onder ons, dan worden er machtige en heerlijke dingen voorspeld. Maar wij weten dat het alleen gaat als wij medearbeiders zijn van u. Als we u volgen op al uw wegen. Als we de smaadheid van de wereld en bovenal de verachting van de religieuze wereld accepteren. Dat zit erbij. U hebt gezegd, de dienstknecht is niet meer dan zijn meester. Ze hebben u erom gesmaad, ze zullen er ook ons om smaden. U hebt gezegd, wie heeft mijn prediking geloofd? Hier, ik kan het mij voorstellen, dat hier iemand zegt, maar dat is dwaasheid. Zo kan ik thuis niet leven. Heer, ik kan mij dat voorstellen, maar u zegt, wie heeft mijn prediking geloofd? En u zegt, zalig. Zalig degenen die mij volgen. Ze zullen het goede zien. Uw woord is waarheid, Heer. Uw evangelie is het evangelie Gods. Heer, wij willen doordringen in de geheimenissen van dat koninkrijk. In de verborgenheden die alle eeuwen verborgen zijn geweest. Die gij hebt geopenbaard. En die gij nu weer opnieuw doet verkondigen. Omdat onze ogen ervoor open gegaan zijn. Omdat de tijd aanstaande is dat wij sterk moeten zijn. Wanneer de demonen in volle kracht over deze wereld zullen stormen als een vuurvloed. Dat is ook uw woord. Heer, dan zullen wij deze demonen moeten weerstaan. De komende tijden zullen wij rustig moeten ingaan. Omdat hij die in ons is, meerder is dan die tegen ons is. Wij danken u, Heer, voor dit evangelie. En we gaan er gesterkt door mee naar huis. We nemen het mee, Heer. En we loven daarvoor uw naam. Want gij zijt goed. En uw goede tierenheid is dat in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. Heer, en wij sluiten daarbij ook allen in die meeluisteren op de cassettes. U weet, het is een grote gemeente die met ons verwant is in de geestelijke wereld. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen. God zegen en tot...